We kijken naar wat voorbeelden van in de brief van Paulus van genade schenken. Dit is een voorbeeld. En dan gaat het om gelovigen. Romeinen 15 zegt, wij echter die krachtvol zijn, zijn schuldig de zwakten van hen die krachteloos zijn te verdragen en niet onszelf te behagen. Dit is een stuk genade schenken wat we doen, wat de krachtvollen doen ten opzichte van de zwakken. Dus zwak en sterk in het geloof gaat het hier over. En degene die zwak is in het geloof, die hangt aan tradities vast. Daar gaat de Romeinen 14 over. Paulus noemt daarin twee voorbeelden. Hij noemt voedsel. Voedsel kan een enorm discussiepunt zijn tussen ondergelovigen. En dat heeft meestal te maken met een of andere traditie of religieuze overtuiging waaruit men voortkomt. Dat kan judaïsme zijn, dat kan allerlei andere religies zijn, waarin ook nadruk wordt gelegd op wel of geen vlees eten of wel of geen varkensvlees eten. Nou, u kent het allemaal wel. En als dan, kijk, als je onder de genade leeft, de krachtvollen, die leven van genade. En degenen die zwak zijn, die hebben ondersteuning nodig door middel van bepaalde voorschriften of regels of wat dan ook. Maar de krachtvollen, dat zijn de gelovigen die zijn gegroeid in geloof. Dat heeft God natuurlijk gegeven. En die kunnen leven helemaal van genade. En die weten ook van, als het ook gaat om voorschriften, als het gaat om eten, wat eet je wel of niet, dat je vrij bent. En natuurlijk, je kunt natuurlijk uit de schrift bepaalde dingen afleiden, waarbij misschien bepaald eten misschien wat minder gezond is of minder goed is voor de mens. Dat zou kunnen en dat je dan om die reden, omdat je dat ziet in de schrift, dat je op die reden privé je daaraan houdt. Dat je dat niet eet of wel eten of hoe je dan ook maar zeggen wilt. Maar het is natuurlijk wat anders als je iets van wel of niet eten, en Paulus noemt in Romeinen 14 ook het houden van dagen. Hè? Dat is natuurlijk ook vanuit de religie. Niet alleen het judaïsme, want die kent natuurlijk heel erg dat houden van dagen, de Shabbat en de gezette hoogtijden van Yahweh en dat soort dingen. Die kennen allemaal van die gezette dagen. Ja, wij als gelovigen in het lichaam van Christus, wij kennen natuurlijk geen enkele dag. Wij achten niet de ene dag boven de andere, maar wij achten alle dagen, zegt Paulus in Romeinen 14. We achten alle dagen. Alle dagen zijn van de Heer, bedoelt hij dan. En zo leef je dan als gelovige. Dus je stelt niet de ene dag boven de andere of één rustdag in de week. Dat waren misschien mensen vanuit hun traditie gewend dat ze de Sabbat hielden op zaterdag of dat ze de zondag hielden als een soort Sabbat. Dat kan natuurlijk allemaal. En het kan zijn dat mensen zich, als ze de evangelie van Paulus hebben leren kennen, om het zomaar te zeggen, dat ze nog vasthouden aan die dagen. Dat kan. Nou, dan zouden de sterken, die alle dagen achten, die zouden dan de zwakken niet minachten. Maar juist de zwakten van die krachtelozen, die van die nog wat minder gegroeid in geloof, om het zomaar te zeggen, krachtelozen wat geloof betreft, te verdragen. En dat is ook precies het woord wat Paulus gebruikt in Efeze 4. Dat we elkaar zouden dragen. Elkaar zouden verdragen. In de band van de vrede of in de band van de liefde. Hoe je dat ook zeggen wilt. Dus dit is een vorm van genade schenken. Dan schenk je dus eigenlijk, als je zo, hier roept Paulus ons toe op om genade te schenken aan de zwakkeren in geloof. Opdat ook zij, en daar bid je dan voor, opdat ook zij meekomen en ook zij op den duur ook sterk worden in geloof. Dus dat is een voorbeeld van genade schenken. Nog een voorbeeld van genade schenken vinden wij in Galaten 6. En daar zegt Paulus broeders, en daar horen dan natuurlijk ook de zusters bij, het is meervoud. Ook in geval een mens wordt gegrepen door enige krenking, dat kan natuurlijk gebeuren in het lichaam van Christus. Een mens wordt gegrepen door enige krenking. Wij zouden dan zeggen, een mens begaat een krenking. Ja, zeker. Maar hier zegt Paulus, formuleert Paulus het zo. In geval een mens wordt gegrepen door enige krenking. En dat kan. En dat kan ook zo zijn uitwerking hebben in de plaatselijke ecclesia, om het zo maar te zeggen. De plaatselijke groep gelovigen. En dan zegt hij, brengen jullie die geestelijk zijn. Dat zijn, dat zijn gegroeide gelovigen. Dat zijn geestelijk ingestelde gelovigen. En die zouden dan, zegt Paulus, brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. Waarom? Want je kunt natuurlijk makkelijk als gelovige die al gevorderd is, om het zomaar te zeggen, op de weg met de Heer. En je bent, heb je misschien dankbaar mogen constateren dat je geleerd heb in de loop van de tijd wat geestelijker naar de dingen te kunnen kijken. Dat je iemand die een krenking, ja, overvallen is door een krenking of een krenking begaan heeft, dat je zo iemand terechtbrengt, met het oog natuurlijk op herstel, op in een geest van zachtmoedigheid. En waarom zegt Paulus dat? Hij zegt dat op jezelf lettend, broeders, let op jezelf, want opdat ook jij niet aangevochten wordt. Want het wil helemaal niet zeggen dat dat ook jou niet toch een keer zou kunnen overkomen. Dus besef wel, broeders, jullie die geestelijk zijn, zegt Paulus, als je iemand terechtbrengt vanuit een krenking, dat je dat doet in zachtmoedigheid. Want ja, in de grond van de zaak, we zagen net voor de pauze, we hebben niets van onszelf. Nou, dat geldt dus hier voor degene die overvallen werd door die krenking, maar dat geldt ook voor degene die hier benoemd worden als degene die geestelijk zijn. Je hebt niets van jezelf. Besef dat, hè? Dus daarom in een geest van zachtmoedigheid. Want je bent niet beter dan die ander. Je bent net zo broeder en zuster als die ander dat is. En wat dat betreft sta je allemaal op gelijke laagte of hoogte, hoe wil je het zeggen? Op jezelf lettend, hè? Omdat ook jij niet aangevochten wordt. Dat is heel, heel logisch, hè, wat Paulus hier zegt. Veel wijsheid zit daar natuurlijk in. Want Paulus was echt niet vergeten wie hij in zichzelf was. In zijn, laten we maar zeggen, in zijn oude leven. Hè? Die verschrikkelijke Saulus, die tekering en de mensen die van Jezus waren, die van die weg waren, uit de huizen sleurden, zelfs met het oog op ze ter dood te laten brengen. Zo was hij bezig, hè? Maar dat was hij niet vergeten, hoor, Paulus. Toen hij eenmaal een wijze apostel was geworden, een geestelijk mens. En dat zouden we ook wij dus niet vergeten, hè? Je zou dus niet vergeten als broeder en zuster hoe het er bij jou uitziet zonder God. Zeg ik het zo goed, kort door de bocht? Ja, hè? Alles hebben we van hem, hè? Alles. Dus dit, maar dit is wel een hele wijze raadgeving en dit is ook een vorm van genade schenken, hè? Op deze wijze schenk je dan iemand die dat nodig heeft genade. En breng je dus een stukje vreugde bij die ander. En het bezorgt jou dan ook vreugde in je hart. Dat je daaraan mee mag werken. Het bezorgt jou ook genade van binnen. Dat je die ander genade kunt betonen, schenken. Zoals ook God, want we kijken opnieuw weer naar God. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Nou, ik denk dat we dat daarnet al heel even zagen, hè, met wat andere bewoordingen. God schenkt ons genade. En dat is niet eenmalig geweest in het verleden, maar dat is elke dag. God schenkt ons elke dag genade. Want je kan geen dag noemen, geen 24 uur noemen, waarin er niet iets bij je is geweest van, je last van dat oude, al was het alleen maar het oude denken. Nee? Gedachten, hart, denken, hoort allemaal zo dicht bij elkaar. Dus zoals ook God in Christus jullie genade schenkt, want hoe dan ook, je blijft altijd van hem. Je blijft altijd in die handpalm. Hou dat voor de pauze over. Je blijft altijd van hem in dat ene lichaam van Christus. De prachtige beeldspraak. Maar bedenk altijd wel goed dat het een beeldspraak is, hè? Lichaam. Lichaam van Christus is een beeldspraak, hè? Daar maken we deel van uit. En Paulus die gebruikt dat in verschillende brieven, ook op verschillende manieren. Maar God schenkt ons in Christus genade. En ja, daar raak je eigenlijk nooit op uitgekeken dat Paulus dat zegt. Je schenkt elkaar genade, maar direct zegt Paulus erbij, natuurlijk door de Heilige Geest geleid, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Bedenk dat. Dan heb je het ook gelijk weer in balans. Dus hij legt het niet vol bij ons neer, nee. Hij geeft tegelijk die herinnering, zo is God en zo gaat God met jou om in de praktijk. Nou, ga dan ook zo met elkaar om in de praktijk. Dat voorbeeld van God navolgend. Dus voortdurend zie je dat Paulus dus in zijn liefdevolle adviezen die hij geeft voor onze wandel, voortdurend worden we herinnerd, en dat hebben we nodig, aan wie God is, wie de Heer is en wat hij doet. Want God is elke dag actief bezig in ons leven. God is zo groot, daar kunnen we helemaal niet bij. Miljarden mensen nu op de wereld, weten niet hoeveel, want de tellingen, dat is allemaal een beetje onduidelijk geworden in de loop van de tijd. Maar in ieder geval wel miljarden. Maar God kent al die miljarden mensen. Die kent die persoonlijk. God vormt zelfs, zegt de psalmist, aller harten. God vormt zelfs de geest in de geest van de mens. God vormt de geest van de mens in de mens. Voor ieder individueel, voor ieder persoonlijk. Daar kan je helemaal niet bij, als je daarover na gaat denken. Nou, zo groot is God. En elke dag is hij actief bezig. Ja, God is geest, hij doordringt het hele universum. En dan kun je natuurlijk filosoferen over de oorsprong van alles. Ja, je hebt genoeg aan wat Paulus toch schrijft. Alles is uit God. Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. Alles. God is de bron. Vader is de bron en daar komt alles vandaan en daar gaat ook alles naar terug. Als je je oorsprong kent, dan weet je ook waar je naartoe gaat. Nou, je oorsprong is God en daar ga je naartoe als schepsel. Dat is onlosmakelijk, ben je daarmee verbonden met God, zegt Paulus ook in Colossense 1. Hè? Ja, dat zijn geweldige woorden die we steeds weer ons kunnen herinneren om te beseffen hoe groot God is en te beseffen gelijk wie wij zijn. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. We hebben de vergeving van de krenkingen. Dat is elke dag waar. Dat is niet eenmalig in het verleden zo geweest voor ons oude leventje. Nee, dat is elke dag nog steeds waar voor ons. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. En daar kunnen we God dagelijks voor danken. We hoeven niet s'avonds ons af te vragen wat we die dag wel of niet goed hebben gedaan en dat als een lijstje bij God indienen van vergeeft u me alstublieft. En dat is allemaal heel goed bedoeld en ik bedoel dat echt met respect, maar het is allemaal heel goed bedoeld. Maar het is zoveel rijker als je gaat lezen bij Paulus wat het werkelijk is. Dat je kunt danken dat God jou die vergeving van de krenkingen geeft. Dat is naar de rijkdom van zijn genade. En ja, dat is natuurlijk zo geweldig rijk. Zoals ook God in jullie genade of vreugde mag je ook zeggen. Hè? Zoals jullie vreugde schenkt. En wat is het een vreugde als je ook die ander die je ontmoet en die jou dwars heeft gezeten, als je die ook genade kunt schenken. Dat geeft zowel bij die ander als bij jezelf, die vreugde. Die vreugde die van God is. Hè? Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. Volgens mij staat het in Spreuken 8. Gaat het over de wijsheid daar. Spreuken 8, de wijsheid. Maar daar staat, dat gaat daar naartoe, dat overvloedige vreugde voor Gods aangezicht is. Hè? Dat zegt de wijsheid daar. En natuurlijk zegt u, de wijsheid, dat is de Heer zelf, hè? Dat is Christus, ja, zeker. Maar dat is natuurlijk die vreugde die daar is voor Gods aangezicht. Want ja, die volle vreugde en die vrede is altijd bij God. En daarom is het ook zo kostbaar als je in de praktijk ook ervaart in je hart de vrede van God. Dat is nog een stap meer dan de vrede met God. Dat is al heel rijk, heel kostbaar. Maar de vrede van God, hè, Filippenzen 4. De vrede van God, dat is als je alles met gebed en smeking, met dank, bij hem bekend maakt. Als je leert dat met dank te doen, dat dan die vrede van God in je hart gaat te regeren. Die vrede die bij God zelf is. Dat alles perfect naar zijn plan gaat. En zit het in ons leven tegen? Of zit het in ons leven mee? Dat is allemaal uit hem. Dat is allemaal zijn liefde. Als het allemaal tegen zit, is het niet Gods ongenoegen. Maar dat is zijn liefde. En laten we dan letten op de tekens van zijn liefde in ons leven. Dat is juist daar waar het tegen zit. Dat je afvraagt van ja, waartoe Heer, waartoe? We hebben natuurlijk geleerd om dat te vragen, niet meer waarom, maar waartoe? Vader heeft er altijd een bedoeling mee. En die bedoeling, daar zit uiteindelijk toch zijn liefde achter. Altijd. Dat kan niet missen. En dat is natuurlijk geweldig. Met de tegenslagen in ons leven mist God zijn doel niet. Nee, God brengt ze in ons leven. En dat heeft natuurlijk een bedoeling. En God gaat daar de roos mee raken. Om maar even over pijl schieten te hebben. Hij gaat daar precies dat mee bereiken wat hem beoogt, wat hem al voor ogen stond. Die spanning is er bij ons wel, want wij weten niet wat er morgen gebeurt, maar Vader weet het wel. En toch kunnen we in die vrede gaan rusten elke avond, want ja, we weten Vader, morgen zal u het ook goed doen. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Paulus die zegt dan in Efeze, dan gaan we naar Efeze 5, word dan navolgers van God. Hij zegt natuurlijk, op bepaalde momenten zegt hij ook andere dingen, maar daarom is juist hier het opvallende dat hij hier zegt, word dan navolgers van God. Dat is wat hij hier naar voren brengt. Hè? En ja, over de navolgen hebben we het al heel eventjes tussendoor voor de pauze gehad. Navolgers is het Griekse woord mimetes. En dat kun je ook vertalen als imitators. Maar goed, nogmaals, bij het woord imiteren kun je een vervelende bijklank ervaren. Daarom hebben we toch gekozen als vertaalgroep voor het woord navolgers. En Hebreeën geeft daar een voorbeeld van. Navolgers van hen die door geduld en geloof de beloften als lotdeel bezitten. Dat gaat dan over de Hebreeën daar, in Hebreeën 6. En die zagen het koninkrijk in de handelingen tijd uitgesteld worden. En daardoor gingen zij vertragen. Ze werden loom. Maar tegenover die loomheid, zegt de Hebreeën schrijver dan, wees dan navolgers van hen die door geduld en geloof de beloften als lotdeel bezitten. Daar komt later in hoofdstuk 11 nog een heel lang hoofdstuk van. Allemaal geloofsmensen die de belofte hadden en die leefden op die beloften. Abraham, u kent ze allemaal wel, Henoch. En zo een hele rij als geloofsmensen daar. Abraham die had de stad met fundamenten gezien. En die wist, en die leefde in tenten en die wist daarom dat het is allemaal hier niet blijvend. Maar er komt een geweldige stad met fundamenten. Ja, daar keek hij naar uit natuurlijk. En wij kijken uit naar de bazuin. Wij kijken uit naar onze bediening boven, te midden van de hemelsen. Als wij ineens worden weggenomen op die geweldige dag, waar de Heer nog meer naar uitkijkt dan wij, reken daar maar wel op. De Heer kijkt daar nog veel meer naar uit dan dat wij daar naar uitkijken. Maar de Heer gaat pas afdalen als Vader zegt, nu is de tijd. Dan is pas de tijd. En dat weten wij niet. Maar tot die tijd weten we dat de Heer nabij is en dat hij niet ver weg is, maar dat hij zelfs in ons leeft door zijn geest. En dat we de geest van Christus, ja, dat we die mogen uitleven. Navolgers van Paulus. Zoals hij van Christus, hè. Hij zegt tegen die Korintiërs, zegt hij een paar keer, word mijn navolgers. Wees mijn navolgers. En dat was natuurlijk een goed advies, want het is een heel goed advies om Paulus na te volgen. Daarmee bedoelt hij natuurlijk zijn evangelie. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het gaat niet om een mens. Maar het gaat wel om degene die door God afgevaardigd was om dat unieke evangelie te brengen van genade, verzoening, heerlijkheid, hemelse bediening. Dat hoort er allemaal bij. En het ging om zijn evangelie natuurlijk. Hè? Want hij zei in de Galatenbrief, zelfs al zou ik zelf later een evangelie verkondigen afwijkend van wat ik eerder verkondigd heb, dan zou ik zelf ook onder het anathema komen. Dus het ging natuurlijk om zijn evangelie, dat evangelie navolgen. En kijk, als je zoals hij Christus navolgt, dat zegt hij ook, hè, zoals ik ook Christus navolg, natuurlijk. Daar gaat het om. En ga je het evangelie van Paulus verlaten, wat gebeurt er dan? Nou, dan kom je onder het anathema. Dan kom je onder de ban. in de band gedaan ben je, dan gaat de vrucht afnemen en dan komt de verwarring ook. Dat is een belangrijk kenmerk. Dan komt de verwarring als je Paulus gaat verlaten, zijn evangelie gaat verlaten. Dan komt de verwarring, want dan gaan de dingen door elkaar lopen en dan weten de mensen niet meer hoe het zit. En wat dan ook door elkaar gaat lopen is, welke toekomst heb ik dan? Heb ik dan een aardse toekomst of heb ik een hemelse toekomst? Nou, bij Paulus is het duidelijk. Bij Paulus is het een hemelse toekomst, geen aardse. Daarom zegt hij ook in de Colossensebrief, bedenk de dingen die boven zijn, of wees bedacht op wat boven is, waar Christus is. En dan zegt hij er nog even aan, voegt hij er even aan toe, niet op wat op de aarde is. Dat is niet voor niks, hè? Dat zijn geen loze woorden. Dus dat is heel duidelijk dat, ook tegen die Colossense, waar hij al corrigerend moest schrijven, dat daar ook al iets doorgedrongen was van, ja, misschien toch wel een aardse toekomst, misschien toch wel aanschuiven bij Israël. Ja, je weet, dat ging allemaal rond in die Galatische gemeentes daar, en Colosse lag ook in dat gebied. Dus het is niet voor niks natuurlijk dat Paulus dat zo expliciet schrijft in de Colossensebrief. En ook, laat je niet meeslepen door de grondregels van deze wereld. En dan noemt hij ook expliciet bijvoorbeeld het woord Sabbat, hè, de Sabbatten. Noemt hij expliciet, Colossense 2, kijkt u het maar na, daar zegt hij het allemaal. Laat je niet terugbrengen naar de grondregels van deze wereld. Hoe mooi ook het kan zijn of lijken. Maar het leidt je af, zodra je afgeleid wordt van het evangelie van Paulus, onherroepelijk komt de verwarring. En dan, ja, een van de belangrijkste kenmerken, heb ik het zo wel eens het idee dat het is dat je geen hemelse toekomstverwachting meer hebt. Maar dat je ook daaraan gaat twijfelen. Maar we komen dan wel na zoveel jaar weer terug op aarde, is dan de gedachte. Ja, dat is een gedachte. Maar waar staat dat? Waar staat dat? Ja, de Heere komt met zijn vele heiligen, zegt Zacharia. En misschien zijn wij daar wel bij. Wij zijn er met zijn vele heiligen. Wie zijn die heiligen dan? Ja, dat wordt vaak dan ingevuld. Veel sprekers vullen dat dan in met, dat zijn wij. Maar dat staat er niet, hè? En daar heb je ook eigenlijk geen grond voor in Zacharia. Het kunnen ook hemelse boodschappers zijn. Dat de Heer komt met heel veel hemelse boodschappers op aarde. Als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Dus ja, mij zegt dat niet zoveel. Mij zegt dat niet zoveel. En ja, men heeft natuurlijk allerlei bezwaren. Ook het boek Openbaring, hè, dat is ook wel eens geopperd. Dat is al heel lang geleden, hoor. Daar praat ik over meer dan 30 jaar geleden. Werd er ook wel eens voor je voeten geworpen van, ja, in het boek Openbaring, ja, maar waar blijft de gemeente dan? Nou, gemeente is te midden van de hemelingen. Ja, als dat dan niet in Openbaring, ja, maar Openbaring is ook een boek grotendeels voor Israël, dat weten we toch? De zeven gemeentes van Openbaring gaat niet over het lichaam van Christus, het gaat over die zeven gemeentes die er dan zullen zijn in de komende tijd. Het gaat niet over ons. Dat kun je absoluut niet hard maken. Als je leest wat er in die brieven allemaal gezegd wordt, dan kun je nooit op het lichaam van Christus toepassen. Dat is onmogelijk. Dat gaat zo vonken met elkaar. Dat kan niet. Nee, navolgers van Paulus zijn betekent dus ook bij zijn evangelie blijven. Dat is het natuurlijk ook, hè. Dat is ook navolgen. En daaraan vastblijven. Ja, en het kan best zijn dat je geestelijk gezien dan, en dat is vaak voor ons toch wel een moeilijkheid, dat je dan geestelijk gezien ook alleen komt te staan. Je raakt medegelovigen kwijt die zover niet mee willen gaan, of die niet zover door willen trekken die lijnen en dat soort dingen allemaal. Maar onherroepelijk komt dan de verwarring en als je toch bij Paulus blijft, dan ja, dat kan best zijn dat je dan alleen komt te staan. Dat was Paulus ook. Aan het eind van zijn leven had hij nog maar weinig die echt heel dicht bij hem stonden. Lucas, Timotheus, Demas die had hem verlaten uit liefde voor de tegenwoordige Aion bijvoorbeeld. Nou, dat hoeft niet een liederlijke wandel naar het vlees te zijn van Demas, maar het kan ook zijn dat hij de filosofie van deze wereld, of misschien wel in de mengevangelie terug was. Hij was afgeweken uit liefde voor de tegenwoordige Aion, staat er dan. Niet wereld, maar er staat Aion daar. Nou ja, dat kan ook een filosofie zijn, of de tijdgeest, of weet ik wat. Maar wel daardoor van Paulus afgeraakt. En filosofie, ja, ik kan er nooit zoveel mee. Filosofie en theologie, dat hoort zo vaak bij elkaar, merk ik, als ik dingen lees. Filosofie en theologie gestudeerd, dat staat dan allemaal misschien heel mooi op je cv, maar ja. Filosofie is vaak in een rondje draaien en je komt niet verder. Het is resultaatloos, hè? Dat valt onder dat resultaatloze, denk ik dan, in Romeinen 8, hè, waar Paulus het over heeft. De huidige schepping is ondergeschikt gemaakt aan de resultaatloosheid, de vruchteloosheid, Hebel, hè, zegt de prediker dan. Nou, dat geldt ook voor de filosofie natuurlijk. Onze filosofie is Christus. Dat zei iemand, daar kwam ik een keer tegen, die uitspraak. Dat vind ik echt een gouden uitspraak. Onze filosofie is Christus. Onze religie, even zo te zeggen, onze religie is Christus. Ja, dat is wat Paulus precies natuurlijk zegt in de Colossensebrief. Maar dat is ook gelijk, houd je bij de les, hè? Houd je bij, ja nee, wie zou er na volgen? Paulus, die volgen we na. Zoals hij van Christus natuurlijk, we blijven bij dat evangelie wat de Heer voor deze tijd bedoelt. Ja. Paulus die zegt in 1 Thessalonicenzen 1, en jullie waren navolgers geworden van ons en van de Heer, het woord ontvangend, dat is ook een kenmerk, hè? Het woord van het evangelie ontvangend in veel verdrukking, met vreugde van Heilige Geest. Ja, als je verder gaat met dat woord, dan brengt dat als navolger verdrukking, ja. Als je het woord volgt, het woord van Paulus volgt, brengt dat automatisch verdrukking. Paulus ook. En dat bracht Paulus vreugde. Thans verheug ik mij in mijn lijden voor jullie, zegt Paulus in Colossenzen 1. Verheug ik mij in mijn lijden voor jullie. Ja, dat lijkt buitenwerelds, hè, zeggen we dan bijna, hè, buitenaards, maar ja, zo is het wel. Hè. Verdrukking, maar tegelijkertijd ook vreugde. Want wat een vreugde brengt dat evangelie in je hart, steeds weer. En wat een moed en durf krijg je ook om door te gaan. Paulus was gestenigd bij Lystra, ze lieten hem voor dood achter en hij stond op en hij ging door. Nou, ik geef het je te doen hoor. Daar hebben wij nog amper wat meegemaakt. Maar hij maakte letterlijk steniging mee. 5 keer de 40-1 slagen, meen ik. Aantal keren gegezeld. Een paar keer schipbreuk geleden. Nou, u kent die hele lijsten wel, die Paulus dan opnoemt, hè, 2 Korinthe 11. Dan denk ik vaak van, nou, wat maken wij dan weinig mee? En dan gaan we al heel snel jeremiëren. Is dat een goed woord, jeremiëren? Bij een beetje tegenslag of een beetje verdrukking. De Israëlieten die hadden even geen water bij Rafidim in de wildernis, weet u wel, Exodus 17. En gelijk murmureren en gelijk, Mozes had er gelijk gedaan. En Mozes riep de Heer aan en zegt, ja, ze willen me eigenlijk stenigen. Ja, dat is wat dan soms ook figuurlijk bij je kan gebeuren. Dat je geestelijk gezien de stenen naar je hoofd krijgt, dat kan. Dat kan natuurlijk, net als Mozes. Maar goed, Mozes die mocht tegen de Horeb aanslaan. Hè. De rots die met hem meeging was de Christus. Hè. Dat weten we toch uit 1 Korinthe 10. Hè. De rots die meeging was de Christus. En hij moest de Christus slaan. 1 keer. En ja, tweede keer was het mis, want toen was hij al geslagen. Maar dat was het volk Israël. En dat was zo menselijk, hè, dat volk Israël. Als je die woestijnreis een beetje volgt. Het is altijd weer mopperen en murmureren en gedoe en gezeur en noem alles maar op, hè, wat zo allemaal zo menselijk kan zijn. En ja, dat kan onder broeders en zusters ook zo zijn. Ik bedoel, verbeeld ons maar niks. Navolgers lijden, dat is het volgende punt, als het gaat over navolgers zijn. Want jullie broeders werden navolgers van de uitgeroepen gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook jullie hetzelfde leden door jullie eigen stamgenoten, zoals ook zij door de Joden. Dus zij waren navolgers en wat leverde hen dat op? In Christus Jezus lijden met de lange ei. En de Joodse gelovigen in Judea, die Paulus waren gevolgd, die overkwam ook lijden door hun notabene, door hun eigen Joodse stamgenoten, zegt Paulus hier. En zo ook gold dat voor die Thessalonicenzen. Ook die leden door hun eigen stamgenoten. Waarom? Omdat ze navolgers werden van het evangelie van Paulus. Dat is in feite waar het om draait. Hè? En dat brengt dus in ons leven lijden en verdrukkingen met zich mee. Hè? En geestelijk lijden is soms nog heftiger dan lichamelijk lijden. Of lijden in de ziel. En ja, dat kan natuurlijk je enorm aangrijpen. En ik denk ook dat als je Paulus had gezien aan het einde van zijn leven, dat je dat van zijn gezicht af kon lezen, hoor. Heel goed, het lijden. En dat heb je ook wel eens bij gelovigen die dan in hun leven veel hebben geleden. Dan is het van hun gezicht wel af te lezen. Het staat gegroefd in het gezicht, om het zo maar te zeggen. En dan is dat toch, dat is dan het wonderlijke als je dat meemaakt. Dan is dan toch dat wonderlijke dat die gelovigen juist ook de vreugde uit hun ogen straalt. Je ziet dat lijdende gezicht eromheen, maar je ziet toch die vreugde uit de ogen stralen. En dan denk je, kijk, dat is nou de kracht die God geeft in die omstandigheden, die toch die vreugde geeft. En daarom komt Paulus, hè, net Paulus, ik verheug mij in mijn lijden ter wille van jullie, ter wille van de uitgeroepen gemeente. En dat is wat hij dan mocht aanvullen aan het lijden van Christus, hè, zoals hij dat daar zegt. Ja, dat is toch heel bijzonder, denk ik. En het lijden, dat is lijden en verdrukkingen, dat heeft ook een bepaalde uitwerking op ons als gelovigen, want dat werkt louterend, met OU, louterend. Dat werkt zuiverend, want als je in lijden en verdrukking komt, of je komt in gevangenschap, hè, zoals het vaak in het Oostblok is gebeurd, ja, wat hadden die mensen die om hun geloof in de gevangenis kwamen? Nou, die hadden soms niet eens een Bijbeltje, soms maar een deel, of wat ze uit hun hoofd hadden geleerd. En daar leefden ze op in die gevangenis. Maar daar werden ze gelouterd, hoor. Daar kwamen ze gelouterd uit vandaan. Reken maar. En daar zijn boeken over geschreven. En zo werkt het ook in ons leven. De Heer brengt dan verdrukkingen en lijden in ons leven. En dat is ook genade. Dat hebben we ook geleerd, hè. Want u kent toch wel die hele bekende tekst in Titus 2, dat de genade van God is verschenen, heilbrengend alle mensen. En dat vinden wij fantastisch en dat is ook geweldig, maar er is een heel klein zinnetje staat er nog bij. Er staat bij die ons opvoedt. En daar zit in dat opvoeden, dat Griekse woord, daar zit ook het woord slaan in. In opvoeden, in het Griekse woord, hè? We kennen dat wel van pedagoog, hè? Paidagogos, nou, er zit het woord slaan in het Grieks. En dat is wat God doet. Hè, dus wij komen in lijden en verdrukkingen. En daar gebruikt God allerlei manieren voor. Kan er ook mensen voor gebruiken. Allerlei manieren in ons leven brengt God lijden en verdrukking. En dat werkt louterend. Dat is zijn opvoedende genade, dat is ook genade. Daarin schenkt God ook ons genade. En dan raken we kwijt wat we kwijt moeten raken. En dan blijft wat moet blijven. Ja, dat is toch heel algemeen. Ik kan het allemaal heel algemeen zeggen. Want voor ieder van ons is dat weer anders. Zijn dat weer andere aspecten van jouw leven. Wat je kwijt moet raken in de ogen van God. En wat moet blijven. Nou, blijven is wel een gemeenschappelijke factor. Dat is natuurlijk het evangelie. Hè? De heerlijkheid, de genade, dat blijft. Maar ja, wat van het vlees is, kan ik ook zeggen, dat moet dan, ja. De Heer gebruikte dat ook in een beeld, hè, bij zijn eigen volk. U weet het wel, hè, toen hij zei in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Nou, als een ranke, soms moet die ranke, moet die snoeien. Dat is ook een beeld uit de schrift. Moet die snoeien. Dus het kan best zijn dat de Heer dan bij ons takje zus en takje zo wegknipt. Hè? Als je een druivenstok in de tuin hebt gehad, dan weet je dat je dat moet doen. Waarom? Nou, omdat er dan daarna meer druiventrossen komen, dat er meer vrucht draagt. Dat bedoelde de Heer natuurlijk ook. Hè? Dat is dat snoeien wat de Heer dan doet in ons leven. Zo kan je het ook zeggen in dat beeld. Hè? Dus dat navolgen zijn, dat brengt lijden en verdrukking, maar dat heeft toch een hele genadige uitwerking dan. Paulus die zegt in Efeze 5 vers 1, wordt, daar heb je het weer, hè, proces, wordt dan navolgers van God. Want wie kan zeggen dat hij 100% God navolgt in zijn leven? Dat kan niemand zeggen. Maar dat is ook een ontwikkeling. Hè? Wordt wijst op een ontwikkeling, op een proces. En wordt dan imitators of nabootsers van God. En imitator en dan in de positieve zin dus, hè, het gedrag kopiëren. Hè. Imiteren is gedrag kopiëren. Dus is hetzelfde gedrag gaan vertonen als God, om het zo maar te zeggen. Nou, dan hebben we vanavond al toch heel wat aspecten van, laten we zeggen, het gedrag van God gezien. En dan zegt Paulus, nou, dat dus navolgen. Kijk, kunnen wij Gods soevereine macht, wijsheid, heerlijkheid navolgen? Het antwoord is duidelijk, hè? Nee, dat kunnen we niet. Dat hebben wij allemaal niet. We hebben geen soevereine macht, we hebben geen wijsheid van onszelf, heerlijkheid. Die zin, dat kunnen we niet navolgen. Maar we weten wel, God is liefde. Dat is zijn wezen. Dat is zijn hart. God is liefde. En dan zegt Paulus als liefde, zegt Paulus dan als liefdevolle kinderen? Nee, dat zegt hij niet. Nee, want het is niet een isgelijkteken, maar er staat een streepje doorheen. Hè? Het is niet isgelijk. Wij zijn niet altijd liefdevolle kinderen. Dat kunnen we niet zeggen. Soms heb je het idee van, nou, ja, misschien heb je wel eens als gelovig het idee van, nou, die liefde van God, af en toe komt er bij mij wel wat vandoor. En kan ik die ander wat liefde en genade schenken. Maar voorkomen, nee, never nooit niet, dat gaat niet lukken. Maar wat zegt Paulus van de liefde in 1 Korinthe 13? Alles houdt zij uit, hè, de liefde van God, de agape. Alles gelooft zij, alles verwacht zij, onder alles blijft zij. Kun jij dat zeggen als liefdevol kind van God? Dat je dit in volkomenheid zo kan leven, in je leven, in je dagelijks leven? Nee, dat kunnen we niet. Maar hoe dan? Hoe dan? God navolgen? Hoe dan? Eerst zouden we rekenen met twee aspecten. En ja, ik besef, we gaan langzaam door de tekst heen, maar ik denk dat het toch allemaal goed is om stapje voor stapje te zetten met elkaar en verder te komen. Dus reken met het feit, en dat is wel zo, want Paulus zegt, word dan navolgers van God als geliefde kinderen, dat zegt hij wel. Hij zegt dus niet als liefdevolle kinderen, maar hij zegt wel als geliefde kinderen. En natuurlijk, voor alle kinderen van God geldt, ook die uit de besnijdenis, geldt wat Johannes zegt in 1 Johannes 3. Zie wat voor liefde de Vader ons gegeven heeft, opdat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En dat zijn wij. Daarom kent de wereld ons niet, omdat hij hem niet gekend heeft. Nou, voor ons geldt dat precies eende. Wij zijn ook kinderen van de Vader. En in die zin geldt voor ons net zo dat het grote liefde is van de Vader, dat hij ons zijn kinderen noemt. He, er is een boek over verschenen. Nu zijn nog niet alle mensen kinderen van God. Hè? Even niet met elkaar verwarren. Er is een boek over verschenen. En die schrijver die heeft wel iets ontdekt uit het evangelie van Paulus. Maar die is nog wat op dat punt, heeft hij dat nog niet duidelijk. Niet alle mensen zijn nu kinderen van God. Dat is niet zo. Alleen de gelovigen, die zijn kinderen van God. En voor al die gelovigen nu geldt, zie wat voor de liefde de Vader ons gegeven heeft, opdat wij kinderen van God genoemd zouden worden. Dat geldt voor ons precies eende als voor de gelovigen straks en toen in de van de besnijdenis. Dus duidelijk, hè? En als we kijken bij Paulus, wat Paulus van ons zegt, want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus. En met dat maaksel dan zien we Vaders liefdevolle handen als de grote pottenbakker die ons vormt naar zijn, hoe hij ons hebben wil, hè? Zijn maaksel. Hè? Zijn, dat is wel een mooi woord in de grondtekst. Dat is doe-effect. Dat is het effect van zijn doen. Maaksel. Hè? Je zou bijna zeggen poëzie. Hè? Zo klinkt het Griekse woord bijna. Want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus. En dan zegt u ja, voor goede werken zeker, maar die God tevoren bereid heeft. Of dat we daarin zullen wandelen, zeker, dat doen we nu al. En straks in volkomenheid, te midden van de hemelingen. Dat zijn ook die goede werken die God tevoren bereid heeft. En, zegt Paulus, in Colossenzen 3 vers 12, als het ook gaat over onze wandel. Als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden. Dat blijft altijd staan. Wij zijn zijn uitverkorenen, wij zijn zijn heiligen en wij zijn zijn geliefden. Wat ook gebeurt, dat blijft altijd staan, deze dingen. Dus wij zijn zijn geliefde kinderen. En dat is natuurlijk geweldig als je dat beseft. Hè? En, we hebben eigenlijk altijd vol redenen om Vader te danken. Elke dag zouden we overstromen van dankbaarheid als we deze dingen met elkaar overwegen. En dat is zo goed voor je hart, dat is zo goed voor je innerlijk. Dwars tegen je gevoel in, dwars tegen je emoties in. God gaan danken, ja, dat werkt iets uit bij je van binnen. In het begin is het misschien nog even verstandelijk, maar op een gegeven moment gaat je hart meedoen en moet je kijken naar wat er dan van binnen bij je gebeurt. Dankbaarheid. En ja, we zijn zo snel ondankbaar, omdat het even tegen zit. Heel menselijk. Maar als we naar deze zegeningen kijken, dat is geweldig. En dat zegt Paulus precies midden in een gedeelte, ook Colossenzen 3, midden in een gedeelte waar het helemaal over onze wandel, over ons gedrag gaat, maar dat we dit goed zouden vasthouden, dat we dit goed zouden beseffen. En natuurlijk Romeinen 8, even op een andere manier gezegd, uit een andere vertaling, hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Dan zegt u, dat is misschien niet helemaal concordant vertaald, maar wel heel mooi weergegeven toch. Toch mooi weergegeven. Nou, zo is het natuurlijk wel. Hè? En het tweede waarmee we zouden rekenen, en dan gaan we zo'n beetje afsluiten voor vanavond. Het tweede punt waarmee we mogen rekenen is, de verwachting nu maakt niet te schande. Geweldige woorden uit Romeinen 5. Omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door Heilige Geest die ons gegeven wordt. Nou, met die dingen mogen we rekenen, hè? Als het gaat om onze wandel. A. We zijn altijd geliefd. En B. God heeft zijn liefde door zijn Geest in ons hart uitgegoten. En dat is een geweldige sleutel, daar mogen we mee rekenen als het gaat om deze oproep van Paulus. Wandelt, hè, als geliefde kinderen, als navolgers van God. Zo, met die liefde, die geweldige liefde in ons hart. Nou, en dan gaan we de volgende keer mee verder, want het is alweer de hoogste tijd. En ik wil, niet, want in het verleden was Paulus, die sprak heel lang dan, hè, en dan viel Uitigus uit het raam en zo, slapend. Dus dat wil ik u niet aandoen allemaal. Dus we gaan maar stoppen. Goed, zullen wij Vader danken. Vader, we danken u dat we ook deze avond met deze dingen bezig mochten zijn. Uw geweldige liefde als de basis voor onze wandel. En Vader, we zijn verzekerd van uw liefde. We zijn zeker in uw hand. U heeft ons lief. We zijn uitgekozen in Christus al van voor de nederwerping van de wereld. Ja, Vader, wat is dat geweldig. Uitverkoren te zijn in hem, in Christus. Vader, altijd al omgeven door uw liefde. Al van voor de eonen in wezen. Vader, daar kunnen we niet bij met ons denken, maar het is zo, u zegt het. We mogen u daarvoor danken. Vader, dank u wel voor al deze woorden van de apostel Paulus, die ons roept om navolger te zijn van hem, van zijn evangelie en uiteindelijk van uzelf, Vader, dat we mogen wandelen in de liefde. En dat is toch iets wat we over dat alles heen aandoen. De liefde als de band van de volkomenheid. Vader, dank u wel dat u ons vanavond daarbij bepaalde en dat het bemoedigend was die vertroostende woorden uit uw woord te mogen opnemen en ook aanzetten te krijgen voor onze wandel. Vader, die mildheid van u, de innerlijke welwillendheid, het mededogen. Vader, zo belangrijk als we met elkaar omgaan en elkaar aanzien in Christus. Vader, mag dat het zijn, die genade van u. Dat onze leidraad is en blijft, zoals het bij u is, zo ook wij. Vader, dank u wel dat we ook daarvoor mogen bidden en danken, dat dat in ons leven zich steeds meer ontwikkelt en dat we steeds meer kunnen wandelen in de liefde en in de overgave aan u. Vader, dank u wel voor uw geliefde zoon, die alles voor ons over heeft gehad. Dank u wel dat u uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. En dank u wel dat hij die diepe weg is gegaan, zelfs tot en met de dood van het kruis. Vader, dank u wel dat dat centraal staat in de overgave van uw zoon en dat wij die ootmoedige gezindheid, ja vader, mag die gezindheid ook in ons zijn. Vader, dank u wel dat u zo deze avond wilde geven. Dank u wel voor hen die hier aanwezig waren en die op afstand meekeken en luisterden. We danken u ook voor al die anderen die we mogen ontmoeten in het lichaam van Christus. En dank u wel dat we zo elkaar mogen aanzien in Christus, in liefde. En vader, dank u wel voor de enorme wijsheid waarmee u uw woorden aan ons doorgeeft via Paulus. Vader, onnavolgbaar. En toch, vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we te allen tijden voor uw rekening zijn, ook als we van hier gaan, wat ook gebeurt vanavond, vannacht, morgen. Vader, u bent er altijd en we zijn in u en door u. En we danken u daarvoor. We danken u voor die geweldige genade van u. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.